hulp en onze verwachting is van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 40 en daarvan het tweede vers. Psalm 40, vers 2. Hij geeft me opnieuw een danklied tot zijn eer, een lofzang, velen zullen het zien, hem vrezen en vertrouwen op de Heer. Psalm 40, vers 2. Gemeente, de Heilige Schrift in de brief aan de Romeinen en daarvan het achtste hoofdstuk, het laatste stuk, het zegenlied, Romeinen 8 vers 31 tot en met 39. Ik noem u dus uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 8 vers 31 tot en met 39. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen, zo God voor ons is? Wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, naaktheid of gevaar of zwaard. Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem, die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. Tot zover. Wij doen nu eerst belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en zingen daarna uit Psalm 45 het eerste vers. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Sluiten wij de viering van het avondmaal met de dankzegging van het formulier. Geliefden in de Here, aangezien de Here nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons samen zijn naam met dankzegging prijzen en een ieder spreken in zijn hart aldus. Loof de Here, mijn ziel, en al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. Loof de Here, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Laat ons bidden. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank des eeuwigen levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, wil uit zijn volheid vanavond in de dankzegging voor het heilig avondmaal, in de overdenking van uw heilig woord ons schenken, genade voor genade. Wij hebben u onze poverheid en schamelheid, onze ellende en onze verlorenheid, gedurig voor ogen te stellen. En wij kunnen ook vanavond geen stap voor of achterwaarts, tenzij gij, Heere, ons lichamelijk en geestelijk in het luisteren en spreken sterkt door de kracht van uw heilige geest, zodat wij samen van elkander afzien en tot u alleen opzien, opdat wij in de geestelijke dampkring mogen ademen, waar uw liefde, uw trouw, uw barmhartigheid, maar ook uw geduchte toren de toon aangeeft. Nadat wij met u verzoend zijn, of omdat wij niet met u verzoend zijn, door de dood van Christus, Wil gij dat zelf openleggen voor de conscientie, zodat het pakt en grijpt en haakt en dat ieder zijn deel mag ontvangen en wij als dienaren des woords uitdelers mogen zijn van de menigerlei genade Gods, de velelei genade Gods. En jongens en meisjes, mannen en vrouwen worden gezet in uw tegenwoordigheid. Laat, o Heilige Geest, die doorwerkende, doorbrekende kracht van uw Heilige Geest en van de kracht van u, o Heilige Geest, in ons midden niet ontbreken, opdat de heerlijkheid van uw naam en deugden in de afsnijding van zondaren, in de inplanting in Christus, in het geloof worden gekend en dat geloof worden gevoed met het voedsel uit uw heilig woord. Wij vragen het u in de bedekking en wegneming van onze zonden in Christus' naam. Amen. Gemeente, wij gaan de stof vervolgen van vanmorgen Romeinen 5 en daarvan de versen 9 en 10. Ik noem u dus uit Paulus' brief aan de Romeinen hoofdstuk 5 de versen 9 en 10. Daar lezen wij: veel meer dan zijn de nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Tot zover. Wij gaan samen zingen uit Psalm 40, de versen 3, 4 en 5. Psalm 40, vers 3, 4 en 5. In die tussentijd wordt er één collecte gehouden voor de kerkvoogdij. Ik wist dat vanmorgen niet, maar dat lag niet aan de scriba, want deze man denkt aan alles. Maar ik heb het over het hoofd gezien, gemeente. Dus u wilt er wel aan denken dat die ene collecte voor de kerkvoogdij bestemd is en dat u daar met uw hele hart en wat mij betreft met uw hele portemonnee aan geeft. Aan de uitgang zijn de zendingsbusjes die we ook in uw belangstelling zeer aanbevelen, die intussen grote bedragen opbrengen. Daar leest u de volgende keer wel over in de kerkbode. Aanstaande zondag om 10:00 dus, gewoon hier in de Morgenster, wordt de heilige doop bediend. Het is verzuimd in de vorige kerkbode op te nemen en daarom zal er morgenavond, dus maandagavond om 19:30, doopzitting worden gehouden in een van de zalen in de Morgenster. Verder dat kandidaat Reuver, onze vicaris, volgende week dinsdag om 19:30 s'avonds in de Geertekerk te Utrecht zijn proefpreek hoopt te houden. Daar wij hiervoor veel belangstelling uit de gemeente mogen verwachten, en daar wek ik u ook toe op, want we leven niet alleen voor onszelf, maar voor de gehele kerk, stelt de kerkraad voor gezamenlijk per bus te gaan. Indien u hiervan gebruik wilt maken, geeft u dit dan even door aan de ouderlingen de Roon of Verhoef voor aanstaande zondag. Dan kunnen geëigende maatregelen worden genomen. De mannenvereniging vergadert dus woensdagavond en daar zijn alle mannen present. En de bejaardenmiddag aanstaande woensdag wordt een 30 minuten verzet wegens een begrafenis tot 16:30. De mensen die de oude vandaag ophalen willen daar wel mee rekenen. Wij zingen dus uit Psalm 40 vers 3, 4 en 5. De tekstgemeente begint met het woordje veel meer. Dat wijst dus op een vergroting. Veel meer dan u gerechtvaardigd zijnde door zijn bloed, zullen wij behouden worden van de toren. Dat wil zeggen, de apostel stelt niet alleen de weldaad van de vergeving der zonden, die zeker bij een avondmaalsviering in het middelpunt van de belangstelling mag staan, aan de orde, maar hij gaat ook naar de andere kant. Hij gaat ook naar de weldaad van de rechtvaardiging van de goddeloze. Dat betekent niet alleen bedekking, vergeving, maar ook toerekening van de gerechtigheid van Christus. De nieuwe situatie die ontstaan is door kruis en opstanding. De apostel legt alle heil in Christus, dat is dat. En hij is zo druk met de daden Gods te vermelden in deze Romeinenbrief, dat de mens er niet aan te pas komt, althans in zijn inbreng, in zijn inspraak, of het moet zijn zijn tegenspraak. Daarover straks. Hij is zo druk met de nieuwe situatie die ontstaan is door de heilshistorische wending bij kruis en opstanding, dat hij aan het andere nauwelijks toekomt. Veel meer dan nu, zo zegt hij, gerechtvaardigd door zijn bloed. Gerechtvaardigd, gemeente, dat wijst op passiviteit, ondergaan. Dat is een daad Gods evenzeer als de vergeving der zonden een daad Gods is. Die rechtvaardiging wordt in het allernauwste verband gebracht met de dood van Christus, met het kruis van Christus. We vinden als we schrift met schrift vergelijken dat de rechtvaardiging samenhangt met de prijs van het bloed van Christus. Verder, dat die rechtvaardiging gelegen is in zijn bloed. En tenslotte, dat die rechtvaardiging samenhangt met de besprenging van het bloed. Waarbij natuurlijk het een het ander niet uitslaat, maar in deze drie facetten betrekt de apostel de rechtvaardiging van de goddeloze op de dood van Christus, door de prijs van zijn bloed, in zijn bloed, door de besprenging van zijn bloed, terwijl het zijn gewoonte is om de vergeving der zonde onmiddellijk met het kruislijden van Christus te verbinden en de rechtvaardiging veel meer te funderen in de opstanding van Christus. In de eerste plaats door de prijs van zijn bloed. Dat betekent, het kostte hem zijn leven. De apostel zegt ergens, gij zij duur gekocht. En zegt de Statenvertaling, maar wij mogen eraan toevoegen, en betaald. Want dat werkwoord kan in niet in één Nederlands werkwoord worden weergegeven. Gij zij duur gekocht en betaald door de prijs van zijn bloed. Niet met goud of met zilver, maar met het bloed van een onbevlekt lam. Dat is dus door de prijs van zijn bloed. De tweede plaats, in zijn bloed. Dat is nog nauwer. Daar zit een levensgemeenschap met Christus in. Daar zit de trekkracht van het bloed van Christus in. Daar zit, als wij een Nederlands woord mogen gebruiken, gluten in. Er is een Hongaars studentengezelschap, dat heb ik u gezegd een keer, die als zinspreuk heeft, sanguine Christi, congluti sumus, dat wil zeggen, door het bloed van Christus zijn we als gluten aan elkaar geplakt. De eerste plaats natuurlijk in de levensgemeenschap met hem. Maar dan ook met elkander. Dat is het tweede. En het derde, dat is door de besprenging van zijn bloed. En dat wijst in het bijzonder naar de zijde van onze angst. Om verloren te gaan, voor God niet te kunnen bestaan. Dat wijst naar onze benauwdheden, naar onze vrees. En dan wordt Christus ons voorgesteld in zijn zichzelf uitdrukkend leven. In zijn zichzelf overgeven in de dood, als rantsoen. En nu is er dus, zegt Paulus, een nieuwe situatie ontstaan. Sinds die grote gebeurtenis aan het kruis van Christus. Want God rekent in die nieuwe situatie niet alleen die gerechtigheid van Christus toe, dat is ook waar, maar die rekent Christus in zijn gerechtigheid toe. Dat doet hij volgens de apostel vanuit het kruis van Christus. Gemeente, wij onderscheiden in de rechtvaardiging wel eens vier stadia. Wanneer wij de oude dogmatici lezen, en zeker niet de minsten, dan spreken zij over de rechtvaardiging van eeuwigheid. Daar bedoelt men mee dat God zijn volk altijd rechtvaardig verklaard heeft in Christus, in de eeuwigheid. De tweede plaats spreekt men dan over de rechtvaardiging door de opstanding van Christus uit de doden. Want daar is de grote heilshistorische wenteling waarover wij straks spraken in werking gezet. De derde plaats spraken zij over de rechtvaardiging in de vierschaar der consciëntie. Dat wil zeggen wanneer een zondaar persoonlijk gedaagd wordt voor God. En in de vierde plaats spreken zij over de rechtvaardiging in de jongste dag. Wanneer God publiekelijk voor hemel en hel, voor alle mensen zijn volk zal rechtvaardigen. En in die onderscheidingen, gemeente, zitten waarheidselementen. Waardoor de waarheid niet vereenzijdigd wordt. Maar Paulus kan niet genoeg krijgen, op dit ogenblik, van de rechtvaardiging vanuit het kruis van Christus. Waar is het gebeurd, zegt hij? Op Golgotha. Zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Dat wil zeggen, hij ziet die toren aankomen. De dag van de toren. Waarvoor de mensen uit de middeleeuwen konden beven. Ze dachten aan die dag. Die grote dag. Toch, gemeente, is de toren niet alleen toekomstig, maar ook hier en nu. Die toren is er, gemeente, in onze versaagdheid. Want ach, wij behoorden en behoren in alles overeen te stemmen met Gods wil. God lief te hebben boven alles en daarnaast als onszelf. Maar wat een heer leger van verzoekingen. Wat een strikken waarin we soms een dag, een week, een maand of langer in vastzitten. Wat een versaagdheid en een vreesachtigheid. Nee, Paulus spreekt niet alleen over de toren hier en nu, daar heeft hij het over gehad. Maar hij heeft het over de donderwolken van de toren Gods die komen aandrijven. Want wij allen moeten geopenbaard worden. Voor de rechterstoel van Christus. Bent u er wel eens mee bezig? Ziet u zelf vaak staan? Of verdringt u die gedachte? dat u uzelf ziet staan, geopenbaard, precies zoals ge zijt, geoordeeld uit de werken. O, die dag geweten. Wie zal dan overeind blijven? Zou het dan niet verkeerd gaan? Hoor wat de tekst zegt. Veel meer dan u gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij behouden worden door zijn leven van de toorn. Gemeente, wat is dat geweldig. Want alleen het bloed beveiligt. Dat zagen wij in Israël bij de viering van het Pascha. Wat zo deden of nalieten, één ding kostte hun leven. Als er geen bloed aan de posten van de deuren zat. Gemeente, hebben wij waarde leren kennen in dat bloed van Christus. U moet nu uw gebedsleven eens nagaan. Uw gedachtenleven, uw zielenleven. Uw geloofsleven als ge dat hebt. Weegt dat bloed van Christus. Dat wij tot op zekere hoogte onder die boog van Christus bloed allen staan. En nog beveiligd zijn en worden in dit heden der genade zal waar zijn. Maar hebt u waarde leren zien, het nodig gekregen? Of bent u zo druk met uw zielsgestalten, met uw stemmingen, met uw wisselende gevoelens, met allerlei andere dingen, dat gezegd, nou, als ik nou eerlijk ben, dan heeft dat bloed van Christus voor mij nog geen waarde. Dat is even wat. Als je tot die ontdekking vanavond komt, terwijl de Heere God uitdrukkelijk zegt, alleen als ik het bloed zal zien, zal ik voorbij gaan. En de apostel spreekt over de besprenging van het met het bloed van Christus van onze onreine en verzaagde consciënties. Geen waarde gezien in het bloed van Christus en daarom afgebleven? Dan heb ik maar één woord voor u. Dan veracht ge het bloed van Christus. Nee, zegt u, maar dat is niet zo. Want ik ben wel rechtzinnig, dat interesseert me niet. Hoezeer ik de rechtzinnigheid op prijs stel. Maar ik heb het nu over u. Ik heb het niet over uw theorieën. Veracht gij het bloed van Christus Jezus gestort op Golgotha? Gemeente, dat gaat als een zwaard door onze ziel. Dat we erop letten, want Paulus zegt, daardoor zijn wij gered, behouden. Dat wordt in vers 10 nog weer in andere woorden herhaald. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, zo zullen wij veel meer verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Indien. Dat zouden wij best kunnen vertalen met aangezien. Of bij al die. Dat is geen onzekerheid. Maar dat is zekerheid. Ook geen valse zekerheid. Niet in de zin van natuurlijk. Ik hoorde laatst nog iemand zeggen, natuurlijk, dat weten we allemaal allang, maar wat doe je ermee? Toen dacht ik bij mezelf, die man weet het niet. Want de genade is nooit natuurlijk. Is bovennatuurlijk, wil ik niet zeggen, maar is een wonder. En in de genade zit altijd de verwondering, de verbazing. het niet klein kunnen krijgen. Het zich klein maken. Meent de apostel kweekt geen valse zekerheid. Zoals er mensen zijn die het de meest natuurlijke zaak van de wereld vinden dat ze naar het avondmaal gaan. Maar de apostel kweekt ook geen valse onzekerheid. Zou dat wel waar zijn? Integendeel. Hij bevestigt in Romeinen 5 met de krachtigste uitdrukkingen de fundamenten van het geloof. En waardoor hebben wij nu die zekerheid gemeend? Die is er alleen door een heilvattend geloof. En dat geloof is kenmerkend. Dat geloof kenmerkt zich naar de kant van de boetvaardigheid. Naar de kant van de haat tegen de zonde. Naar de kant van het zeer begeerig zijn naar de redelijke en onvervalste melk van het woord Gods. En dat kenmerkt zich in de binnenkamer door de omgang met God en naar buiten door een voorzichtig leven. Maar als u nu mij vraagt, waar ligt nu tenslotte de laatste zekerheid? Dan kan ik u zeggen, die ligt niet in uw kenmerkende gestalten, hoewel ze kostelijk zijn. Wees er maar zuinig op. Maar die ligt in het geloof in deze zaligmaker. Want gemeente, vandaag vertonen wij de kenmerken die naar de schrift zijn en die er ook moeten zijn. En morgen zien we er geen draad van. En waar zijn we dan? Nergens. Maar de zekerheid, gemeente, ligt in het geloof. Het geloof heeft in zijn aard de zekerheid in zich. Als het geloof zwak is, dan is de zekerheid zwak en aangevochten. Er zijn mensen bij wie het elke dag ondersteboven gaat en dan beginnen ze weer van vooraf aan. Maar gemeente, het geloof naarmate het mag wassen en opgroeien draagt ook een groeiende zekerheid in zich. En dat is 1. En 2, dat is in het nauwste verband hiermee het getuigenis van de Heilige Geest in onze hart. Daar wijst ook het avondmaalsformulier heen, daar hebben we het vorige week over gehad. En dat getuigenis van de Heilige Geest is niet een extra naast of in de plaats van het woord, maar maakt in onze zielen vast wat God in zijn woord belooft. Dat kun je niet onder woorden brengen. Dat getuigenis van de Heilige Geest over de dood en de opstanding van Christus aan uw en mijn ziel. Daar ligt de laatste zekerheid, gemeente. En dat geloof heeft als dochter de hoop. En de hoop klimt boven in de mast om te zien wat God belooft. Indien, bijaldien, aangezien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van Christus. Weet u wat de grote vooronderstelling is, gemeente? De tegenwoordigheid Gods. Meende daar vanmorgen wat van te bespeuren. Och, de Satan is er ook altijd. Maar weet u wat nou de grote veronderstelling is van avondmaal vieren en prediking en omgaan met God? Dat is de tegenwoordigheid Gods. Als God er niet is, dan deugt er geen draad van. Dan komt er ook geen spaan van terecht. Dan is er ook niets. En daarom is de apostel is niet bezig met een theorie. Maar uit die geweldige tegenwoordigheid Gods, aangezien God tegenwoordig is hier en nu in de prediking, zegt de apostel. Aangezien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van Christus. Maar klopt dat wel, gemeente? zijn wij dan vijanden? Eerst werd gezegd dat wij goddelozen zijn. Weet u wel, zonder God, ver van God. Zondaren zijn. Maar nu, vanavond doet het de deur dicht, want er wordt gezegd dat wij vijanden zijn. En dan is de ontmaskering voltooid. Is het laatste van ons gezicht weggerukt? Dat is een harde reden. Want wie geeft niet toe dat hij struikelt, tekort schiet, dat hij toch eigenlijk hier en daar faalt? Maar de Bijbelgemeente zet dat allemaal aan de kant. Dat falen, dat tekortkomen, dat niet aan ons levensdoel beantwoorden. En hij zegt dat wij vijanden zijn. In staat van oorlog met God. Op vijandelijke voet met onze schepper en verlosser. Geneigd hem te haat. Gemeente, moet u niet menigmaal betrappen dat wanneer God niet uw zin doet, de vijandschap oplaait in uw hart. Er was in de oudheid een koning, had een stel goden, dat waren afgoden. Hij had ze veel presentjes gebracht, want hij moest een grote veldtocht ondernemen, maar hij leed de nederlaag. En weet u wat hij toen deed toen hij terugkwam? Toen nam hij een geesel. En hij geeselde die afgoden van hun voetstukken. Ja, ja. Dat zat er bij me. Want die goden van hem hadden niet precies gedaan wat hij gevraagd had. Wat hij gewild had. En toen barstte hij los. Ik zeg niet gemeente dat het moet, maar wie heeft nooit met zijn vuisten in zijn zak gebald gestaan? Wie heeft zich nooit geërgerd dat God Jacob lief had en Esau voorbij ging? Vijanden. Actief in het verzet. Maar dan zijn we er nog niet. Dit woord vijand, gemeente, is niet alleen naar onze zijde actief in ons verzet tegen God, maar ook passief door God beschouwd en behandeld als vijanden. Dat wil niet zeggen dat God de zondaar haat. Augustinus zegt het op zo wonderlijke wijze. Ook toen hij ons haatte. Dat zegt Augustinus. Ook toen hij ons haatte. Vanwege onze zonde. Had hij tegelijkertijd ons onuitsprekelijk lief omdat hij nog iets van zijn beeld in ons zag. Want, zegt Augustinus, wij zijn zijn schepselen. Daar hebt u dat dubbele gemeen. We moeten in de Bijbel vaak met twee woorden en soms met meer spreken. Maar door God gehaat. Want God haat de zonde. En kunt u de zonde lostrekken van een zondaar? Als God dan de zonde haat met een dodelijke haat, kunnen wij dan zeggen dat hij de zondaar niet haat? Zegt Mozes niet. Wij vergaan door uw toren. En door uw grimmigheid worden wij verschrikt. We brengen onze jaren door in uw verbolgenheid. Wie kent de sterkte uw torens naar dat gij te vrezen zijt? Ja, laat hij zich melden. Dat wil zeggen, gemeente, dat er vijandschap van hem uitgaat tegen onze zon. En die toorn Gods is afgrondelijk diep. Die is niet overbruggen van onze kant. Geen brug leidt daar overheen. En wie kijkt, gemeente, in die afgrond van de godshaard en van de godsmoord, dan een die zich gesteld heeft onder de volle lading van die toorn. Die uiting van de afkeer, zo dat de apostel zegt, hij is een vloek geworden voor ons. En u weet dat in de verzoeningsleer vandaag, het is nog laatst gebleken in een proefschrift in de gereformeerde kerken van dokter Wiersinga, een eenrichtingsverkeer wordt betracht, dat is Gods liefde, gaf Christus en daarmee uit. Maar de Bijbel zegt anders. Zegt het eerste ook, met nadruk. Maar dan staat er in de Bijbel ook dat de verzoening dat God Christus gaf om zijn toorn en vloek te dragen en een vloek te worden voor ons. Gemeente, wie heeft het diepst gekeken in een mensenhart? Wat er leeft aan moordaanslagen van de mens tegenover zijn God, dan de Heer Jezus Christus? En u staat hier, wij zijn vijanden en wij zijn met God verzoend. Dat is onbegrijpelijk. God, vijandig tegenover de zonde van de mens. De mens vijandig tegenover zijn God, actief in zijn verzet en toch verzoend. Ja, gemeente, dat is het wonder van de schrift en de prediking. De apostel Paulus zegt, want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En heeft het woord der verzoening in ons gelegd, zodat wij als gezanten van Christus wegen u bidden, laat u met God verzoenen. Wij hadden, gemeente, er nooit aan gedacht om de witte vlag te hijsen. Wij hadden er nooit aan gedacht, we hadden het ook nooit gekund, om een brug te bouwen van deze aarde die kreunt onder onze zonde naar God toe. Maar dit is het evangelie. Dat God al zo lief deze wereld gehad heeft, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven heb. Dat wil zeggen, gemeente, het initiatief is helemaal van God uitgegaan. Hij heeft die vijandschap van de mens naar God en van God naar de mens teniet gemaakt in de dood van Christus. Denk aan David, u kent hem. Hij had een jongen waar hij niet zoveel plezier van had, Absalom. Hij had allerlei schelmstukken op zijn kaart staan, u weet het, en hij werd verbannen. Maar ja, David's ziel was toch erg gehecht aan zijn kind, een vader blijft een vader. Ook al deugt een jongen niet. En als hij dan erg gaat verlangen en Joab ziet dat, dan merkt hij dat Absalom mag dan wel in Jeruzalem komen wonen, maar hij mag niet voor David verschijnen. Dan komt er de verzoening. Absalom, die terecht de vijandschap van zijn vader verdiend heeft, die wordt op een bepaald moment omhelst. Wonderbaar. Ja, gemeente, dat was een schaduw van wat God doet met een mens. Een actief zich verzettend mens en een God die hem haat, over zijn zonde wel te verstaan. En dat zomaar puur uit welbehagen. In gezang 173 staat dat God met onze zware val is bewogen. Ik wil dat niet ontkennen, maar dat is niet het diepste motief. Het diepste motief staat in de schrift, gemeente, en dat is zo bevrijdend. Daar staat, ik doe het niet om uwentwil, dus ook niet om uw val, want daarin hebt u zelf vrijwillig gestort. Maar ik doe het om mijn grote naamswil. Uit de innerste bewegingen der barmhartigheid van onze God. En dat, gemeente, is ons vanmorgen verzegeld aan het avondmaal. Niets meer en ook niets minder. En dat is zo geweldig groot. Ik was blij dat u vanmorgen daar grotendeels ook bij was. Ik hoop dat dat iets uitwerkt in uw hart. Dat u denkt, wat gebeurt daar nou eigenlijk? Dat God die panden uitreikt. Dat hij zijn vijandschap heeft afgelegd. En dat hij vijanden met zichzelf verzoent in Christus. Dat heeft hij verzegeld. En gezegd, eer zal een vrouw haar zuigeling vergeten, dan dat ik u vergeet. Gemeente, God maakt van vijanden vrienden. Want God heeft vrienden. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. En dat is een gebeuren in een mensenleven als je van een vijand een vriend wordt gemaakt. Want hier zitten heel wat vijanden van Christus. Ik tel ze niet, God kent ons. En hij mikt zo met een pijl op uw hart. Dan schiet hij een pijl af en die dringt heel diep door in vijands revelig hart, staat er in Psalm 45, een prachtige uitdrukking. Dat wil zeggen in een hart vol afkeer, van een vijand tot een vriend. Gemeente, wat een wonder, dat God dat doet. Verstaan we dat? Neem dat woord eens mee. Ik ben een vijand. Niet alleen een gebrekkige stakker, ik ben niet alleen een ongelovige en niet alleen iemand op wie de toren Gods rust, maar zelfs een vijand. En toch heeft God mij naar het woord van Augustinus onuitsprekelijk lief, dat is nog niet zaligmakend, omdat ik een schepsel van hem ben. En wat meer is, hij komt in Christus op mij aan. Opdat hij mij door zijn geest zou beroeren en zeggen, ik heb de witte vlag gehezen. Niet dat ik mij overgeef, maar ik ben vriendelijk. Grimmigheid is bij mij niet in het aanbod der genade. Meente, als we op zo'n grote zaligheid geen acht slaan, hoe zullen we het dan maken? Voor die rechterstoel van Christus. Ach, anderen tobben daarmee en zeggen, ja, ik heb zoveel van mij in mij dat helemaal niet op vriendschap gelijkt. Ik heb wel eens ogenblikken dat ik wat dicht bij God mag zijn en mijn hart mag uitstorten, ga er met mij door. En vraag me om ontdekking. Maar ik zou zo graag een vriend willen zijn. Ja, er was een man die kwam uit de kerk en was in grote zielenood. En een ouderling had hem in de gaten. En hij merkte dat deze man in een zware geestelijke crisis zat. En toen hij een paar woorden vertelde van zijn toestand, zei die ouderling tot hem, hoor eens, God laat geen bidders staan. Dat is ook zo. En weet u wat die man toen antwoordde? Hij zei, ik ben geen bidder, ik ben een vloeker. Dat wil zeggen, deze man werd tot de fundamenten ontbloot. En die leerde zichzelf kennen als een vijand van God en van de naast. Maar dat heeft God hem niet gelaten. Want waar God met hem tot de bodem ging, daar vond hij ook die bodemloze barmhartigheid Gods. Daar vond hij Christus, die hem geopenbaard werd, waarvan hij zijn leven lang heeft gezocht en getuigd, dat God zichzelf geopenbaard heeft en God vijanden met zichzelf verzoent. Misschien zitten er hier ook wel die ik weet niet hoe lang al bezig zijn en zeggen ik wou dat ik maar een vriend was. Maar ze bevinden het tegendeel. Ze worden gewaar dat alles opspuit tegen God en de naast. Al komt het er niet uit, je ziet er aan de buitenkant vaak niks van. Maar ze kennen zichzelf en ze denken dat klopt niet. Ja, het klopt. Want God rechtvaardigt geen vrienden. Dat doet hij ook wel nadat hij ze eerst als vijanden met zichzelf verzoend heeft. God rechtvaardigt de goddeloze. Kijk, gemeente, dat is het diepste geheim van de schrift. Ongelooflijkste gaat alle bevatting te boven. Daar komt een mens nooit bovenuit in zijn verbazing. God rechtvaardigt de goddeloze. En God verzoent vijanden met zichzelf. Een gemeente, de wet Gods vraagt van ons een volledige overeenstemming. Maar vergeet niet dat Gods heilige wet nu in de brede zin genomen aan de Horeb had ook een altaar. Het was niet zo'n groot, een kleintje. En daar stond Mozes, want Mozes wordt meestal als de scherprechter gezien, maar denk er goed om. Mozes was ook de evangelieverkondiger die spatte, sprenkelde het bloed van Christus zo op de scharen. En u heeft de Horeb plaatsgemaakt voor Golgotha. Niet in die zin dat God zijn wet aan de kant gesteld heeft, integendeel. Maar hij heeft die wet helemaal in Christus vlees en bloed laten worden. Hij was de geïncarneerde wet, de vlees geworden wet. Dat wil zeggen, hij deed wat God vroeg tegenover hem en de naaste. Gemeente, dat altaartje aan de Horeb stond aan de voet. Dat kon je haast niet zien. Daarom was het de periode van de dienstbaarheid. Maar hoog op de heuvel van Golgotha, op die kale doodsschedel, waar alle doodsbeenderen bij elkaar lagen, waar de misdadigers gauw in de grond werden gestopt, daar hangt Christus. Daar is het altaar der verzoening, gemeente. En als u nu aan mij vraagt, waar word ik nou een vriend? Dan zeg ik met Bunyan uit de Pelgrimsreis, wanneer uw ogen open gaan voor een gekruisigde Christus. Want tegen de slagen van Gods wet kunt ge vechten. Maar tegen de geopenbaarde liefde Gods, daar valt niet tegen te vechten. Daar wordt ge door gevloerd. Daar wordt ge door overmeesterd. Daar wordt ge door meegenomen. Dan ziet u het zweet en het bloed en de tranen van Christus vallen. En daar is hij dan ook, gemeente, veel meer, zegt de apostel, als vijanden met God verzoend door de dood van Christus, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven. Gemeente, nou kom ik hier de apostel op zijn uitgangspunt terug, daar zijn we mee begonnen, de hoop beschaamt niet. Waarom niet? Omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort. Nu wil de apostel heel eenvoudig zeggen, zou hij die de dood inging zich de vrucht laten ontgaan? Nee, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Nu na de wegruiming van de schuld, door de vergeving der zonde, worden wij behouden door zijn leven. Had Christus en heeft Christus zo'n aantrekkende kracht dat de moordenaar met hem het paradijs inging? Had hij reeds dus zonde ontbindende kracht terwijl zijn handen waren vastgespijkerd? Hoeveel te meer nu hij door zijn opstanding uit de doden de handen vrij heeft. Als hij met vastgespijkerde handen een liefdesmagneet is. Zeg eens dat dat niet zo is. Gij die daar iets van kent. Wat moet hij dan wel niet zijn als hij wandelingen heeft onder ons vanavond als de opgesterde, met vrije hand. Want hij heeft van God de vrije hand gekregen. Want door zijn hand lopen de lijnen van het welbehagen Gods door. Gemeente, hij is vrij in zijn beweging. Dat is een troost voor alle aangevochtenen in ons midden, die weliswaar bij het kruis hebben gestaan, maar zo weinig bevindelijk genieten van zijn opstanding. Dan komt hij vlak bij u staan met zijn doorboorde handen en zegt, als ik jou nou greep, toen je in je doodsbanden lag en ik vastgespijkerd zat, hoeveel te meer zul je behouden worden door mijn leven. O, dat opstandingsleven, gemeente, dat wij erop letten. Dat we dat bedenken, dat we ons hart opzetten. Op zijn kruis volgt de opstand. Dat is de levenskracht. Dat is een fontein die springt tot in het eeuwig leven. Waar vanavond dorstende zielen uit drinken mogen. Veel meer behouden worden door zijn leven. En dat leven van Christus, gemeente, in de levensgemeenschap, is beter dan dit tijdelijk leven. Dit tijdelijk leven kan mooi zijn, hoewel het in de regel vol moeite en verdriet is, maar God geeft ook veel schone dingen. Maar beter dan dit tijdelijk leven is Gods goedertierenheid in de opstanding van Christus, die al uw ongerechtigheid vergeeft, zegt Psalm 103, die uw leven verlost van het verderf. En let erop, en die u kroont met zijn goedertierenheid. Gemeente, dat deze avondmaalsviering opwekken om in dat opstandingsleven te staan en te gaan. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. Naar mijn evangelie, ja, dat hij de opstanding en het leven is, de weg, de waarheid en het leven. En dan weet hij ook raad met al die dingen waarmee u geen raad weet. In die dagelijkse omgang met uzelf, met al dat ongeloof, met al dat kleingeloof, met al die struikelingen, met al die tekortkomingen, dan wordt u voedsel aangereikt, die u kroont met goedertierenheid, uw leven verlost van het verderf. Ja, kunt u het nu begrijpen dat de apostel gaat zingen, dat niets en niemand hem kan scheiden van de liefde Gods die er is in Christus Jezus. Meent als dat maar diep genoeg indaalt, dan verstaan we ook het woord van de apostel, het leven. Ja, wat is dat? Is mij Christus. En het sterven is mij gewin. Zie, gemeente, dan is ons leven verborgen in Christus, in God. En hijgt het naar het opstandingsleven dat niet alleen in de gekruisigde en opgestane reeds aanwezig is, maar dat heel deze schepping, met Gods kerk als middelpunt, zal overdekken en overschaduwen. dan gaan we ook vanuit de verte bevroeden wat Paulus bedoelt, opdat ik hem, dat is Christus, kennen in de kracht van zijn wederopstanding, zijn dood gelijkvormig gemaakt zijn. En wanneer Christus uw leven is, en hij zal geopenbaard zijn, dan zult gij ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Amen. Wij zingen Psalm 16, het 6e vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Psalm 16, vers 6. Laat ons bidden. Getrouwe en barmhartige God, laat dat de vrucht zijn van het avondmaalsvieren, dat wij vreemdelingen worden op deze aarde, en dat wij ons burgerschap weten bij u in de hemel, en tegelijkertijd met twee voeten op deze aarde staan om onze roeping en taak zo getrouw als de engelen Gods te verrichten. Gij weet welke stakkers wij zijn, dat we in onszelf niet zijn, buiten uw gedurige bevloeiing, beïnvloeding, bediening door uw Heilige Geest, zonder de opgestane Christus, die zegt, zonder mij kunt gij niets doen, maar die ook laat getuigen, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Wil gij het geloof in de gemeente kweken, zodat dat woord des levens als een zaad der wedergeboorte ingaat waar het tot nog toe geen wortels schoot, omdat de aarde te hard was. De grootsheid van het leven en de begeerte om rijk te worden, de begeerlijkheden van het vlees en nog zoveel meer de overhand hadden. Of waar de doornen en de distelen het goede zaad van het woord Gods verstikken. Neem gij de ploegschaar zelf ter hand, zoals gij hem ter hand genomen hebt vanavond, opdat mensen ontmaskerd worden, ontdekt, onthuld, maar dan voor uw aangezicht. En in elkaar zakken. En het opgeven, opdat zij die grote ander, die wonderbaarlijke ander, die zo groot is, dat alle maten ons uit de hand vallen, daarvoor in de plaats komen en wij hem hartelijk zouden lief hebben. Heere, wil die vrucht van het avondmaal naar de velelei gestalten van het geestelijk leven ook uitwerken, maar tegelijkertijd de tucht ter hand nemen over de consciënties van hen die niet op de rechte wijze aanzaten, of afbleven uit mensenvrees of redenen die voor u niet houdbaar waren, of afbleven omdat zij nog zo ver van u afleven. Gij kent de kudde ook aan deze plaats, gij kent de schapen, die hier reeds lang hebben gewoond, of ook die hier pas zijn komen wonen. We hebben allen hetzelfde nodig. Laten we elkander hartelijk lief hebben en elkander van dienst mogen zijn. Maar bovenal, heren, wil gij er trekken uit de flats en uit de laagbouw waar de mensen ook maar wonen. En wil gij in het bijzonder zijn met onze zieken. Gij weet waar ze verpleegd worden. Mensen die het soms zo verschrikkelijk moeilijk hebben. Mensen die er soms geen gat in zien. Mensen die soms geen sprankeltje van hoop hebben overgehouden. Ach, lieve Heere, wil gij ze genezen naar het lichaam en naar de geest als de hemelse zielenarts, zodat wij ze dragen aan uw troon. Want gij kent ze en gij weet waar ze zich bevinden, ook op deze plaats, ook op deze dag. Wil gij zijn met allen die beproefd worden, die het soms zo moeilijk hebben in hun eenzaamheid, of ook in de gemeenschap. Wil gij zijn met allen die rouw dragen, die groot verdriet hebben. Denken aan de twee families bij wie in deze komende dagen een geliefde dode zal worden uitgedragen. Wil gij zijn in dat jonge gezin van Huurman, waar gij zo plots gisterenmorgen een streep achter het aardse bestaan zette. Ach, Heere, daal gij zelf af met uw levenwekkende woorden en sterk deze vrouw en haar kinderen, de ouders, de grootvader, de familie, maar wees ook bij de familie van Eik, waar de vader en de grootvader en niet in het minste man werd weggenomen. We komen u bidden, Heere, dat in deze regen van tranen en van moeite en zorgen iets van de dauw van uw geest mag worden ontmoet. En we met elkander meegaan, soms letterlijk. En als we niet kunnen, figuurlijk in de gebeden, dat we ze meedragen en opdragen. En dat gij door ons verheerlijkt zoudt worden. Want gij doet ons geen onrecht. Ook niet wanneer gij ons in de kracht van het leven wegrukt. Maar leer het ons maar beamen door uw heilige geest. En laten wij in u vinden, Heere, meer dan man of vrouw, kind of vader of moeder. Laten wij in u alles vinden, zodat we niemand en niets overhouden. En we niet leven bij de bedriegelijke schijn van dit voorbijgaand leven, maar leven bij de vaste, onwankelbare belofte van uw koninkrijk, van het getuigenis van uw woord in een levend geloof omvat. Erbarm u over alle moeite en zorg die er zijn in de gezinnen, maar neem niet minder ook de dankzegging aan van allen die gij gezegend hebt, op allerlei wijze, niet in het minst, dat gij ons tot tweemalen toe uw woord en sacrament hebt toevertrouwd, opdat het tot een eeuwige zegen zij. En gij, Heer Jezus Christus, door ons geprezen en gedankt zoudt worden. Wij vragen het u in Christus' naam alleen. Amen. Wij zingen Psalm 21, vers 4 en 5. Psalm 21, vers 4 en 5. Treft thans uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.